onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen. Tot Gods eer, het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 92e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Na voorlezing van de wet des Heren zullen we zingen het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 79, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek der Psalmen, en wel Psalm 105, de versen 1 tot en met 22 en 42 tot en met 45. Psalm 105, de versen 1 tot en met 22 en 42 tot en met 45.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
looft den Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtiglijk van al zijn wonderen. Roemt u in de naam zijner heiligheid, het hart dergenen die de Heere zoeken, verblijden zich. Vraagt naar den Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenkt zijn wonderen die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen zijns monds. Gij zaad van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen, hij is de Heere onze God, zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid, het woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten. Het verbond dat hij met Abraham gemaakt heeft en zijn eed aan Isaac, welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond, zeggende, ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van uw lieder erfdeel. Als zij weinige mensen in getal waren, ja weinig en vreemdelingen daarin, en wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk, hij liet geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, zeggende, tast mijn gezalfden niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Hij riep ook een honger in het land. Hij brak alle staf des broods. Hij zond een man voor hun aangezicht heen. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok. Zijn persoon kwam in de ijzers. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de rede des Heren doorlouterd. De koning zond en deed hem ontslaan, de heerser der volken liet hem los. Hij zette hem tot een heer over zijn huis en tot een heerser over al zijn goed, om zijn vorsten te binden naar zijn lust en zijn oudsten te onderwijzen. Vervolgen we dan met vers 42. Want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham, zijn knecht. Alzo voerde hij zijn volk uit met vrolijkheid, zijn uitverkorenen met gejuich, en hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten de arbeid der volken, opdat zij zijn inzettingen onderhielden en zijn wetten bewaarden. Halleluja.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 36 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 36. Daar lezen wij het volgende. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag en antwoord 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, beren en verbieden? Ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, noch die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Zingen wij van Psalm 105, het eerste vers looft. Looft verheugde Heere der Heere, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het zevende vers sprak: ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 7 van Psalm 105, aan het einde van de dienst wordt gecollecteerd: de Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, we horen allemaal wel eens iemand vloeken. Ook jullie, jongelui, jongens en meisjes. Dat de naam van God op een verschrikkelijke wijze misbruikt wordt. Als we dan niks zeggen. Als we er niets aan proberen te doen, zijn we ook schuldig aan die zonde. Dat zegt de catechismus. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Zo staat het ook in de Bijbel. De catechismus put uit de Bijbel. Hoort u maar wat er staat in Leviticus 8, vers 1, 5, vers 1. Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. En een tweede tekst, Spreuken 29, vers 24. Die met een dief deelt, haat zijn ziel. Hij hoort een vloek en hij geeft het niet te kennen. Wat wij eraan kunnen doen om dat vloeken te laten ophouden, dat moeten we ook doen. Ik las van een jongen, die hoorde ook iemand vloeken. In de kerk opgevoed. Er was gepreekt over dit gebod. Dus hij wist, als ik niks zeg, dan doe ik ook zonde. Maar wat moet ik zeggen? Ik durf het eigenlijk niet goed. Toen bad hij in stilte, Heere, geef u mij de juiste woorden om te spreken. En weet je, jongens en meisjes, wat hij toen zei tegen die vloeker? Geloof jij eigenlijk in God? Nou, zei die vloeker, waarom vraag je dat? Omdat ik jou hoorde bidden, zei die jongen toen. Bidden? Was het antwoord? Ik heb helemaal niet gebeden. Toch wel, zei die jongen. Je hebt gebeden om je eeuwige ondergang. Zul je dat niet meer doen? En die gevloekt had, die zei sorry. En je hoopt dat het wat heeft mogen uitwerken. Het valt misschien niet mee. Je moet het wel proberen. Als het goed is, dan doet het ons ook pijn als de naam des Heren op een oneerbiedige manier wordt gebruikt, als er gelasterd wordt, als er gevloekt wordt. We mogen met elkaar gaan nadenken over de naam des Heren. Met zijn hulp, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats de inhoud van die naam. Ten tweede het misbruik van die naam. Ten derde het gebruik van die naam. En ten vierde de straf op het misbruik van die naam. De naam des Heren, vier gedachten, de inhoud, het misbruik, het gebruik en de straf. Waarom zou er een gedeelte gelezen zijn uit Psalm 105? Omdat in Psalm 105 uitkomt wat de inhoud van de naam des Heren is. Die naam Heren met allemaal hoofdletters. In Psalm 105 wordt Israël opgeroepen om de grote daden des Heren te gedenken en om die grote daden ook bekend te maken aan de andere volken. Het gaat over de tijd van Abraham tot aan de tijd van de intocht in Kanaan. En dan lezen we in het eerste vers van Psalm 105: looft den Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Looft den Heere. De psalmdichter roept het volk van Israël daartoe op. Dat is het tegenovergestelde van de Heere lasteren of de Heere vloeken. Juist bekendmaken wie de Heere is en wat hij doet. Gods grote wonderdaden aan Israël betoont. En dat staat ook in vers 2. Zingt hem, psalm zingt hem, merkt aandachtiglijk, spreekt aandachtiglijk van al zijn wonderen. Al zijn wonderen. Als we de Bijbel een klein beetje kennen, dan wordt heel vaak teruggedacht aan het wonderen van de uittocht uit Egypte. Maar daar zijn andere wonderen aan vooraf gegaan. De wonderen die de Heere betoond heeft aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Die hebben gewoond in het land Kanaan. Maar in tijden van hongersnood moesten zij elders heen gaan. En ook dan, als zij in Egypte moesten zijn, of denk aan Abraham in Gerar, bij Abimelech, zorgde de Heere ook voor hen. En heeft hij aan zijn verbond gedacht. Abraham, Isaac en Jacob waren in vergelijking met de Kanaanieten die er woonden in Kanaan, maar een onbeduidend volkje. Maar de Heere was met hen. Hij heeft zijn verbondstrouw en zijn verbondsliefde aan hem betoont, dat lezen we in vers 8. Hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid. Het woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslacht. Het verbond, vers 9, dat hij met Abraham heeft gemaakt en zijn eed aan Isaac. Dan lezen we in vers 11 wat dat inhoudt. Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel. Dat is aan Abraham al beloofd. Dat lezen we in het boek Genesis. En daar wordt dan ook naar verwezen. Genesis 13, het 15e vers. Dan wordt tot Abraham gezegd: want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven. En uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. En de Heer had daarom laten zien dat land Kanaan, het noorden, het zuiden, het oosten, het westen en heel dat land Kanaan zouden zijn nakomelingen dus als een erfenis uit de hand van de Heere krijgen. Wordt herhaald in Genesis 15, vers 18, daar lezen we: te diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. En de naam Heere houdt in dat God doet wat hij belooft. Dus wat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob is ook waar geworden. Jozef werd verkocht als slaaf naar Egypte. Maar de Heere stond daarboven. Dat was de voorzienigheid en de leiding van God. Jozef werd op Gods tijd onderkoning in Egypte. Staat ook in Psalm 105. En zo was er voedsel niet alleen voor de Egyptenaren, maar ook voor Jacob en zijn nakomelingen. Dat volk mocht immers van de honger niet omkomen. Uit dat volk zou de zaligmaker geboren worden. En dan lezen we ook, dat is niet voorgelezen, in de versen 26 tot 36 over de plagen die gekomen zijn over Egypte. Die omkering in het hart van de Egyptenaren had de Heere gewerkt. Ook dat is zo opmerkelijk. In vers 25 lezen we dat. Hij keerde hun hart, dat is het hart van de Egyptenaren, om dat zij zijn volk haten. Dat zij met zijn knechten listiglijk handelden. En dan zendt hij Mozes en maakt zich met zijn naam Heere aan Mozes bekend. Ik zal mijn woord gaan waarmaken. Ik zal mijn beloften gaan vervullen. Het volk van Israël zal niet omkomen in Egypte, maar uitgeleid worden. En de Heer heeft gezorgd tijdens de woestijnreis en hen gebracht in Kanaan. De inhoud van de naam Heere. We zouden kunnen zeggen dat niet alleen Psalm 105 de inhoud van die naam Heere weergeeft, maar dat we de inhoud van die naam Heere eigenlijk in heel de Bijbel terugvinden. De beloften uit het Oude Testament worden vervuld in het Nieuwe Testament. Denk aan de moederbelofte. Dat is ook de naam Heere, dat die belofte is waargemaakt, dat de Verlosser is gekomen en dat hij de overwinning behaald heeft over de Satan, dat de kop van de slang vermorzeld is. En er staat ook in Gods woord, in het Oude Testament, dat de Heere voortgaat met het bekeren van zondaren, niet alleen uit Israël, maar ook uit de heidense volkeren. Ook dat behoort tot de inhoud van de naam Heere. Dus die naam Heere is ook vervuld toen het woord van God in Nederland kwam en ook op Urk mag zijn. En elke keer als er een zondaar bekeerd wordt, is dat vervulling van de naam Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat ik beloof, dat gebeurt. Zelfs onder het late nageslacht zal de Heere werken. Geeft dat geen reden, geliefde gemeente, om eerbiedig voor de Heere neer te knielen? En met vrees, ja, wat betekent dat dan, met vrees? Dat we de afstand voelen die er is tussen God, die de heilige, de hoogverhevene is, en wij, nietige, kleine, afhankelijke, zondige Adamskinderen. Dat is een ontzaglijke grote afstand. En dan is God het toch waard dat we met eerbied en diep ontzag tot hem naderen. Maar ook met verwachting in het hart. Want de Heere vervult zijn beloften. Hij brengt toe, ook in onze tijd. Hij neemt stenen harten weg en geeft vlezen harten, is het al gebeurd. Zijn we met dat volk van Israël uitgeleid uit Egypte, dat bedoel ik zo, is er een scheiding gekomen tussen ons en die helse farao, de duivel? Heeft de Heere de hoogste plaats in ons hart en leven gekregen? Hij wil het werken. Hij wil er om gebeden zijn. En hij zegt het. Dat zondaren welkom zijn bij hem. Heere, waarmaker van zijn beloften, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar nu ten tweede, het misbruik van die naam. Daar gaat het over in vraag en antwoord 99, het eerste gedeelte. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Vloeken, dat is vragen om de eeuwige straf. En vloek is niet alleen maar onbeleefd en onbeschaafd, maar dat moet pijn doen in het hart. Als je veel van je man of vrouw houdt en iemand zegt daar hele lelijke dingen van, dan doet dat toch pijn. Zo is het ook met allen die de Heere mogen vrezen. Het doet pijn als de naam van God wordt misbruikt. En dat kan op heel veel manieren. Als we jongelui naar een programma kijken en er wordt gevloekt, gaat het dan uit? Zetten we die film uit? Of zeggen we, nou ja, dat is nou eenmaal de werkelijkheid. Of als we een vlog gebruiken. En die vlogger die gebruikt dan een vloek. Zetten we die vlog dan uit? Moet eigenlijk wel. Vloeken. Valse eed. Als je de naam van God aanroept om een leugen te bedekken. Ook dat is duidelijk verboden in Gods woord. Leviticus 19, vers 12. En gij zult niet valselijk bij mijn naam zweren, want gij zoudt de naam uw Gods ontheiligen. Ik ben de Heere. Een valse eed zweren. En we kunnen het ook een klein beetje bedekter doen. En dan kunnen we zeggen, ja, God weet ervan dat ik dat gedaan heb. Terwijl we dan liegen, soms wordt gezegd, de Heere mag mij straffen als ik de waarheid niet spreek. Dat is eigenlijk de betekenis van een valse eed. Een valse eed wil zeggen, als ik nou niet de waarheid spreek, dan mag God met zijn eeuwig oordeel komen. Nou, dat deed Petrus dus. Tot driemaal toe heeft hij de Heere Jezus verloochend. Zelfs een eed uitgesproken over die verloochening. Wat is de Heere dan langmoedig? Wat is er bij hem toch veel vergeving? Dat dan niet komt waar hij om vraagt. De toorn van God in zijn volle hevigheid. Maar dat de zaligmaker hem aankeek. En dat hij bitter bedroefd, wenend, naar buiten ging. Er is veel vergeving bij de Heere te vinden. Vals zweren, valse eed, onnodig zweren. Als het helemaal niet nodig is, dan moeten we geen eed gebruiken. Dat staat in Matteüs 5, vers 37, maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Als het gaat om gewone dingen, gebruik dan toch niet al te grote woorden. Mensen die dat doen, zijn vaak niet te vertrouwen. Lasteren, daar komen we tegen. Ook in het boek der Psalmen. En om één voorbeeld te noemen, dan denk ik aan de 10e psalm. Daar wordt gesproken over het lasteren van Gods naam. De goddeloze doet dat, we lezen dat in vers 3 van psalm 10. Hij lastert de Heere. En hoe doet hij dat? Dat lezen we in vers 4. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Dat is lasteren. Als je zegt dat God er niet is. Maar ik denk dat we allemaal wel eens meer bang zijn voor mensen die ons zien dan voor de Heere die ons ziet. En dan zit er toch ook iets van die overtreding van het derde gebod in. Er niet mee rekenen dat de Heere alles waarneemt. We lezen ook in vers 7a van psalm 10. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Vers 11. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. En vers 13. Waarom lastert de goddeloze? God zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. De naam van God misbruiken, lasteren, betekent ook dingen over hem denken en dingen over hem zeggen die strijdig zijn met de Bijbel. Het is dus een heel breed terrein. Veel breder dan het uitspreken van een vloek. Onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, ook niet misbruiken en niet je mond dicht houden als je een vloek hoort. Probeer er in biddend opzien tot de Heere iets aan te doen. Misbruik. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En dat ijdelijk, dat wil zeggen eigenlijk zonder enige betekenis, zonder enige inhoud, zonder dat jij bij nadenkt. En dat kan dus ook gebeuren als je Bijbel leest. Als je gedachteloos de naam van God uitspreekt of oneerbiedig die naam uitspreekt. Ook het oneerbiedig luisteren daarnaar valt eronder. Gebruiken, opheffen staat er letterlijk, dat wil zeggen op de lippen nemen, in je mond nemen. De Allerhoogste Koning, de Heer, is het waard dat we heel eerbiedig met zijn naam omgaan. De Joden spreken de naam Heere Yahweh niet uit. Uit eerbied voor die naam. En dan kun je zeggen, ja, de andere namen spreken ze wel uit, dat is waar. Maar daar ligt wel een les in. Dat wij eerbiedig de naam van God hebben te gebruiken. En niet zomaar klakkeloos. kan zelfs zijn in het gebed. Dat we die naam als een opvulling tussen twee zinnen gebruiken. Dat is ook niet goed. Als ik met een van u spreek, zeg ik ook niet elke zin de naam. Dus we moeten voorzichtig zijn en eerbiedig zijn in het gebruiken van Gods naam. En dan moet ik mijn knieën buigen, u en jullie ook, heren. Geef mij toch eerbied. Als ik uw naam gebruik in het lezen uit de Bijbel. Als ik uw naam gebruik in het gebed. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Er staat dus niet dat we de naam van de Heren niet mogen gebruiken, maar niet ijdel gebruiken. Dus het juiste gebruik wordt hier wel voorgeschreven. En dat is onze derde gedachte. Het gebruik van de naam van God. En daarvan zegt de catechismus, en in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Vrezen. Ik zei er al iets van. Als je lasterlijke dingen over een koning zegt, dan kun je veroordeeld worden. Er zijn landen, dan kost dat je je leven. Er moet eerbiedig over zo'n koning gesproken worden, beseffend de afstand die er is tussen de koning en zijn onderdanen. Wel, de afstand tussen God en wij als mensenkinderen is nog veel en veel groter dan de afstand tussen een koning en zijn onderdanen. En dan wil de Heere ook dat we die afstand beseffen. Abraham, die beleefde dat. Hij onderwond zich tot God te naderen, beseffend en belevend dat hij stof en as was. Het was heel wat dat hij als zondaar tot de Heere mocht bidden. Dat ligt daarin opgesloten. Het is een wonder dat we de naam van God in de Bijbel mogen lezen en dat die Bijbel ons openbaart wat die naam allemaal inhoudt. En dan gaat het niet alleen over de naam Heere, dan reikt dat verder. Ook als we denken aan de enige geboren Zoon van God, ook de namen die hij draagt, dienen met vrezen en eerbied gebruikt te worden. De naam Jezus, die wordt ook als een vloek gebruikt. Maar gebruiken wij hem met vrezen en eerbied? Doet het ons pijn als die naam als een stopwoord door heel veel mensen misbruikt wordt? En mogen we beleven, als we die naam lezen, dat er alleen door zijn werk zaligheid is? En als we de naam Heere lezen, dan niet met allemaal hoofdletters, maar met één hoofdletter, dan ziet dat op de almacht van God. Dan mogen we daar ook bij stilstaan en daarover nadenken. Ons daarover verwonderen en ons daarin verblijden dat de Heere veel machtiger is dan de machthebbers op deze aarde. En dat wat ik al zei, de duivel een overwonnen vijand is. En dat de Heer het zegt, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ook dat is openbaring van de naam Heere. Ik zal voor u zorgen, welke omstandigheden er ook komen zullen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Dat is ook openbaring van die naam. En zo mag hij eerbiedig en met vrezen aangeroepen worden. Heere, gij zijt toch de herder, dat uw herderlijke zorg ook mijn deel mag zijn. Ik heb een dwaalziek hart en ik heb het niet verdiend. En ik kan er geen recht op laten gelden. Het zou rechtvaardig zijn als u nooit meer naar me om zou zien. Want ik heb weer zoveel kwaad gedaan. Ik ben weer zo ver afgeweken. En ik heb een plicht verzuimd. Door een ander niet te wijzen op de overtreding van het derde gebod. Door een vloek aan te horen en net te doen alsof ik het niet hoorde. Ja, dan hebben we het toch niet verdiend. Dat de Heere zijn herderlijke zorg nog betoont. En toch doet hij dat. Ja, hij kan een tik geven. Een terechtwijzende tik, dat is zeker waar. Kastijdingen kunnen er komen. Maar dat is bedoeld om des te meer aan hem te verbinden. En die herder die toont zijn liefde. Die toont zijn trouw. Kijk, het is heel ingrijpend. En misschien heb je dat gevolgd van de week. Dat jongetje in Marokko. Die reddingswerkers zijn te laat gekomen. Deze herder komt nooit te laat. Het water kan wel tot aan de lippen komen, maar komt er nooit overheen. Met vrezen en eerbied gebruiken. En ook daar staat een tekst bij, Jeremia 4 vers 2, maar zweert, zo waarachtig als de Heere leeft in waarheid, in recht en in gerechtigheid, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem roemen. Die heidenen, die spotten met God en met zijn volk als er heel veel zonden bedreven worden. Maar als je deze tekst in verband leest, dan betekent het eigenlijk, als u nu zich bekeert van al die zonden, als er een gode welbehagelijke levenswandel mag komen, dan gaan die heidenen daar anders tegen aanzien. Dan zullen er ook uit de heidenen toegebracht worden. Zo zal de Heere zijn beloften vervullen, dat hij toebrengt uit alle landen en uit alle volkeren. Opdat hij van ons recht beleden worden, hem op de juiste wijze beleiden. Uitkomen voor wie hij is en wat hij doet. De sport, de Olympische Winterspelen verslaan hun duizenden. Het is eigenlijk afgoderij. Mensen worden vereerd. Durven wij te zeggen morgen, waar we ook zijn, hoe ver buiten Urk ook, wat wij op zondag gedaan hebben, dat we naar de kerk zijn geweest, wat we daar gehoord hebben, wie de Heer is, dat de Heer wil dat zondaren tot bekering komen, dat we naar de kerk gaan om onderwijs te mogen ontvangen in ons hart, door Gods geest die in al de waarheid leidt. En dat het zo goed is om de Heere te mogen dienen, zijn naam belijden. Er staat ook die naam aanroepen. Psalm 50 vers 15 staat erbij, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Nou, Israël riep uit de benauwdheid in Egypte. De Heer heeft uitgeholpen, verlost uit Egypte, gebracht in Canaan reden om hem te eren, hem groot te maken. De Heer heeft zijn woord toch waar gemaakt. En dat hebben we gelezen in het slot van Psalm 105. En we gaan er ook van zingen met elkaar. 23e vers van Psalm 105. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. 105, vers 23. Beleiden ook wie de Heere Jezus Christus is. Namelijk, Romeinen 10, vers 9 en 10. Indien gij met uw mond zult beleiden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid, die enige naam, gegeven tot zaligheid. Ja, maar ik durf dat zomaar niet en ik kan dat niet. Denk aan het voorbeeld waar ik mee begonnen ben. Bid dan. Heere, geef u mij de woorden. Geef u mij wijsheid. En wilt u die woorden zegenen? Opdat mensen die u niet kennen, uw naam dus ook niet kennen, de inhoud van die naam niet kennen, die naam wel leren kennen. Kennen met hun hoofd en met hun hart. En ook die enige naam gegeven tot zaligheid zullen mogen gaan belijden. Belijden. Aanroepen. En in al onze woorden en werken geprezen worden. Als christenen een heel slordig leven, dan dwingt dat geen enkel respect af. Maar als Gods kinderen mogen leven, zoals de Heer dat vraagt, dan val je op. Zeker in een tijd waarin al meer Gods geboden aan de kant worden geschoven. Waarom bekijk jij die vlog niet? Omdat Gods naam misbruikt wordt, dat doet mij pijn. En nu ten vierde, de straf op het misbruik van Gods naam. In de verwoording van het derde gebod staat het ook al, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Niet onschuldig houden, dat betekent zeker straffen. Die farao had gezegd, wie is God dat ik hem zou gehoorzamen? Dan zet je een streep door het bestaan van God, een streep door zijn almacht. Maar hij heeft het ondervonden. In het water van de Rode Zee. Met zijn soldaten omgekomen. Vraag en antwoord 100. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk. De Heere torent daar heel erg over, want er is geen groter zonde nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. We lezen dat ook in het boek Leviticus. Dan is er een zoon van een Israëlitische vrouw en een Egyptische man. En die zoon, die lastert de naam. Doorsteekt die naam, zouden we ook kunnen zeggen. Zegt dus eigenlijk, God heeft geen enkele macht. En dan, op het gebed van Mozes, maakt de Heer bekend wat er met hem gedaan moet worden. Leviticus 24, vers 15 en 16. Tot de kinderen Israël zult gespreken, zeggende, een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. Het oordeel komt. Wat is de Heere langmoedig? Want hoeveel vloekers zijn er niet elke dag op de wereld? Als die allemaal weggenomen zouden moeten worden. Maar hoeft met mij, met u, met jullie. Zijn we altijd wel even eerbiedig. Als het gaat om Bijbel lezen. Om bidden. Dan moeten we toch allemaal zeggen. We hebben het oordeel van God verdiend. En dan kunnen we denken aan één bekend voorbeeld, wat ik u nog noemen wil. Dat is uit het boek Kronieken. Dan is daar die legeraanvoerder, die spot met de naam van God Sanherib. We lezen dat in 2 Kronieken 32, vers 17. Ook schreef hij brieven om de Heere, de God Israëls, te honen en om tegen hem te spreken, zeggende, gelijk de goden van de natie der landen die hun volk uit mijn hand niet gered hebben, alzo zal de God van Jehiskia zijn volk uit mijn hand niet redden. En ze riepen met luider stem in het Joods tegen het volk van Jeruzalem, dat op de muur was, om die bevreesd werden en tot hen te beroeren, opdat zij de stad mochten innemen. En spraken van de God van Jeruzalem als van de goden der volken der aarde, een werk van des mensen handen. En wat gebeurt er dan? Jehiskia die bidt. Doet hem heel erg pijn dat zo gezegd wordt dat de Heere de stad Jeruzalem niet zou kunnen beschermen. En de Heere zond een engel die alle strijdbare helden en vorsten en oversten in het leger van de koning van Assyrië verdelgde. Zo is hij met schaamte des aangezichts in zijn land wedergekeerd. Eén engel. En in één nacht doodde die ene engel 185.000 vijandige soldaten. De almacht en de toren van God werd ondervonden. Geliefde gemeente, laten we bidden om wijsheid als we een vloek horen. Laten we bidden om de juiste woorden te mogen uitspreken tegen zo'n vloeker. En laten we bidden om zijn of haar bekering. Voor de Heer is niets te wonderlijk. Hij werkt immers wonderen. Hij verbreekt het hardste hart. En wat zou dat toch een wonder zijn, als een vloeker een belijder van de naam van God mag worden. Iemand die de Heer gaat aanroepen vanuit de nood. Vanuit de nood van zonde en schuld. En mag ondervinden dat er bij de Heer veel verlossing is. En hij mag gaan dienen, vrezen en liefhebben in heel zijn leven. De Heere mag gaan verheerlijken. En hoe is het nu met onszelf? Ik zei er al wat van. Is er altijd wel die eerbied en dat ontzag? Laten we daarop letten, geliefde gemeente. Want ook dat, als het ontbreekt, is een overtreding van het derde gebod. De Heer Jezus is op de overtreding van dit gebod ter dood veroordeeld. Dat is heel onrechtvaardig. Hij heeft altijd de naam van God eerbiedig uitgesproken, altijd eerbiedig gebeden. Nooit één overtreding tegen dit derde gebod ooit bedreven. En wat werd er gezegd door de hoge priester? Je hebt zijn godslastering gehoord. Hij is des doods schuldig. En toch was het ook rechtvaardig. Weet u waarom? Omdat al de overtredingen van het derde gebod op hem geladen zijn. Die heeft hij op zich genomen om daarvoor te betalen en om het te verwerven. Dat mensen die van nature niets anders niets liever doen dan de naam van de Heere onteren, lasteren door steken en vloeken, die naam gaan verheerlijken. Met eerbied en diep ontzag die naam gaan gebruiken. En eenmaal eeuwig de Heere met hoofdletters, dat wil zeggen, hij die zijn beloften vervult, eenmaal eeuwig hem mogen prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, het past ons u te danken. Achtervolg alles wat was naar uw woord en wil. Met uw zegen. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Zegen het werk van de zondagschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen in uw huis? We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het eerste vers van Psalm 75. U alleen, u loven wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 75. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.